Goedenavond allemaal.
Fijn dat jullie gekomen zijn. Hè? Dankjewel. Ja, we zeiden in Amsterdam altijd, in de mist zie je geen klap, maar je hoort hem wel. Hè? Nou, daar krijg je geen stress van toch? Hè? Nee. Omgaan met spanning en stress. En dat is ook nog bijbels onderzocht. Nou ja, goed, zo kan je het ook zeggen. Ja, hebben christenen daar dan ook last van? Zei iemand. En het, iedereen heeft ermee te maken. Je hebt er allemaal mee te maken. Ik heb eventjes iets opgeschreven. Vroeger wilde ik avontuur en spanning. Het avontuur is vervlogen, maar de spanning is gebleven en daar slik ik nu pillen voor. Dat is een beetje algemene stelling, waar veel mensen mee te maken hebben ook. Laten we beginnen met de eerste belangrijke stelling. Het is niet juist om te streven naar een leven zonder spanningen. De Bijbel die leert ons dat beproevingen en verzoekingen, dus spanningen, dat we er allemaal mee te maken hebben. Dat kan alle mensen overkomen. De Bijbel zegt echter nog iets, en dat is superbelangrijk. De Bijbel zegt dat niemand boven vermogen zal worden verzocht. En dat is onze uitgangstekst. Die wil ik ook graag even met jullie lezen. En die staat in 1 Korinthe 10 vers 13. In 1 Korinthe 10 vers 13. Daar staat dit, u hebt geen beproevingen te doorstaan die niet voor mensen te dragen zijn. God is trouw en zal niet toestaan dat u boven uw krachten, dat u boven vermogen wordt beproefd. Dat was even uit de Nieuwe Bijbelvertaling. De NBG zegt in wezen hetzelfde, dat we niet boven vermogen, boven onze krachten uit beproefd zullen worden. Dat is een belofte. Ik weet niet of iemand van jullie in de tijd die boeken van Tim LaHaye nog heeft gelezen. Intussen is dat alweer een tijdje voorbij. Maar ik heb één ding nog even daaruit opgeschreven. Tim LaHaye zegt dan in een van zijn boeken, in tijden van spanning is het een troost om drie dingen te weten. Het eerste is, God is getrouw. Dat hebben we ook in die tekst gelezen, God is getrouw. Tweede is, spanningen komen bij alle mensen voor. En het derde is dan het grote nieuws. Er is altijd een ontsnappingsmogelijkheid. Er is altijd een mogelijkheid om er weer uit te komen. Nou, dat zijn de drie punten, ik zal ze nog een keer noemen. God is getrouw, spanningen komen bij alle mensen voor, maar er is een ontsnappingsmogelijkheid. Laten we eerst eens even kijken naar alle mensen. Elk levensstadium kent zijn eigen stress of spanning. Kinderen kennen spanningen in de kindertijd. Spanningen kennen we in de tienertijd, bij verloofden, bij pasgehuwden, bij alleenstaanden, bij gepensioneerden. Mensen kennen seksuele spanningen, spanningen bij een slecht huwelijk, spanningen bij ouders om de kinderen, ook maar onderling. Spanningen rondom een handicap, spanningen rondom een ziekte, spanningen rondom een stervensproces. Spanningen komen in alle fasen van je leven voor. Dus op zich is daar niks bijzonders aan. We hebben daarmee te maken. Er is één ding vanuit Bijbels perspectief waarover wij als christenen nooit spanning zouden moeten hebben. En dat betreft de gebeurtenissen in deze wereld. Ik heb één tekst daarvoor opgeschreven, Matteüs 24, vers 6. En ik lees hem jullie even voor. In Matteüs 24, vers 6 zegt Jezus, jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging. Laat dat je dan niet verontrusten, die dingen moeten namelijk gebeuren, al is daarmee het einde nog niet gekomen. Eindtijdoorlogen, alles wat er in de eindtijd gebeurt, is voorzegd. Dat kun je niet wegbidden. Dus je zou er ook geen spanning over moeten hebben, want het is voorzegd. Het zal niet leuk zijn om erin te zitten of het mee te maken, dat is even een ander verhaal. Maar we horen niks anders dan oorlogsdreigingen. We horen niet anders dan allerlei rampen over de wereld. We horen niets anders dan over nood. En het kan alleen nog maar erger worden. Maar je kunt er alleen maar voor bidden dat je staande blijft te midden van alles wat er zo in de wereld gebeurt. Maar je zou er eigenlijk geen stress over moeten hebben. Het is ook niet weg te bidden. Maar waar je wel voor kunt bidden is, Heer, geef mij de rust en de vrede, ondanks alles wat er in deze wereld gebeurt. Want ik geloof met mijn hele hart, u heeft de wereld in uw hand. U heeft nog steeds de macht over alles. Laat je niks wijsmaken. De duivel heeft geprobeerd de heerschappij van de mens over te nemen, toen de mens zondigde. Maar Jezus is gekomen en de heerschappij rust op zijn schouders. En als wij van Jezus zijn, dan heeft Hij de heerschappij en mogen wij genieten van alles wat Hij weer heeft volbracht. Dus daarin zit dat stukje rust. Nou kom ik meteen hierna bij een hele belangrijke stelling en die moet ik even toelichten, maar ik ga hem eerst bij jullie neerleggen. Vaak menen wij dat de houding van andere mensen, dat die de oorzaak zijn van onze spanningen. Dus het is de schuld van mensen dat we zo gestrest zijn. Het is de schuld van mensen dat we overspannen zijn geraakt. Wij zijn van mening dat het de schuld is van andere mensen dat het ons is overkomen. En luister goed, dat is tot op zekere hoogte wel waar. En daarom gaan we die mensen dan ook vaak uit de weg. Maar dat zouden we eigenlijk niet moeten doen. Het is namelijk een misvatting om te denken dat andere mensen onze geest kunnen bepalen. In werkelijkheid onthullen ze die alleen maar. Kun je dat volgen? Dit is geen verwijt, hè, wat ik nou doe. Ik probeer je bewust even mee te nemen. Ik zal het nog een keer herhalen. Andere mensen, als die ertoe hebben geleid dat jij zo gestrest bent, dan moet je ook durven afvragen hoe ze binnen konden komen in jouw innerlijke mens. Want die innerlijke mens, zegt Paulus, wordt van dag tot dag vernieuwd. Voel je? Dus het is geen verwijt, hè? Iedereen kan gestrest raken, overspannen raken, maar je bent er niet door te zeggen, het is de schuld van. Er zijn zoveel mensen die hebben bij mij stress veroorzaakt. Er zijn zoveel omstandigheden die hebben stress veroorzaakt. Maar mijn vreugde en mijn blijdschap en mijn vrede is niet gekoppeld aan wat mensen doen en wat omstandigheden brengen. Maar mijn vreugde, mijn vrijheid, mijn vrede is gekoppeld aan het volbrachte werk van Jezus. Dat moet je even vasthouden. Daarmee is niet gezegd dat christenen niet gestrest kunnen zijn en overspannen kunnen raken. Maar we moeten wel zo eerlijk zijn om ons af te vragen, hoe kon het binnenkomen dan bij ons? Dat we dat even van twee kanten gaan bekijken zo. Dus de houding van mensen, omstandigheden, die brengen eigenlijk bij ons boven wat er misschien al fout zit in onszelf. Dat u dat even meeneemt, zonder een verwijt. U komt er verder wel uit, u komt er verder ook op terug, gaat ook verder uitleggen. Maar dat we niet bij voorbaat hier al zitten van het is de schuld van iedereen en alles dat ik zo ben. Want daarmee zijn we niet goed bezig, zeker niet vanuit christelijk perspectief. Ware liefde, ware vrede, ware blijdschap kunnen in principe door bij christenen niet worden gestolen, omdat ze van God komen. En onze blijdschap en onze vrede is gekoppeld niet aan wat mensen van ons vinden, maar wat God van ons vindt. En wat vindt God van je? Hij houdt van je. Je mag zijn kind zijn. Hij koestert gedachten van vrede, vreugde en blijdschap enzovoort. Oké, in 2 Korinthe 4 vers 16 staat wat ik net zei. In 2 Korinthe 4 vers 16 staat onze innerlijke mens wordt van dag tot dag vernieuwd. En als die innerlijke mens niet meer vernieuwd wordt van dag tot dag, bouwt spanning zich op. En raak je dus overspannen. Zolang er een, en daar ga ik straks verder op in, zolang er een basis is van inspanning, ontspanning, komt u overal doorheen. Maar als er alleen nog een zaak is van inspanning, stress opbouwen, zonder ontspanning, dan zit u al in de gevarenzone. Ja? Daarom is 24 uur economie ook mede de oorzaak van zoveel gestreste mensen. Want God heeft de mens gemaakt in een vorm van inspanning, ontspanning. En als dat niet meer er is, dan raak je vanzelf allemaal gestrest en overspannen. Oké, dus wij moeten die gemeenschap met de Heer vasthouden om te komen tot die innerlijke vernieuwing. Nou klinkt dat veel simpeler dan het in de praktijk blijkt te zijn. Want ik kan het hier wel vertellen zo, maar we weten allemaal dat het niet meevalt. Als je eenmaal in een stuk spanning zit en je kunt spanning hebben over alles, dan valt het niet mee om eruit te komen. Laten we eens een paar dingen noemen. Schuld kan spanning veroorzaken. Je altijd schuldig voelen. En je kerkelijke achtergrond kan met zich meebrengen dat je je altijd schuldig voelt. En schuldgevoelens leiden altijd tot spanning en stress. Dat is ook een reden waarom zoveel mensen bepaalde kerken de rug hebben toegekeerd, want ze mochten dit niet, ze voelden zich altijd schuldig, want ze deden nooit alles wat ze eigenlijk zouden moeten doen. Dus schuldcomplexen veroorzaken spanning. Jij en ik weten, het bloed van Jezus, Gods Zoon, reinigt ons van zonde. En toch kun je je nog schuldig voelen over een aantal dingen. Nou is dat op zichzelf niet zo erg dat je schuld ervaart, maar je weet ook dat je schuld is afbetaald, gedragen is door. Dus als je het beleden hebt, zou je het ook moeten loslaten. Een schuldcomplex kan enorme spanningen veroorzaken. Het tweede wat spanningen zou kunnen veroorzaken is een verkeerd godsbeeld. Er zijn heel veel mensen die kunnen zichzelf niet aanvaarden en liefhebben zoals ze zijn. Ze kunnen zichzelf dus niet aanvaarden, omdat ze God niet als vader hebben leren kennen. Als je God echt hebt leren kennen als vader, kun je ook iets begrijpen van vergevende liefde van een hemelse vader. Als je God vergelijkt met misschien een vader die het allemaal fout heeft gedaan in jouw leven, dan heb je geen goed godsbeeld. Want God is een andere vader dan wij als vaders zijn. We kunnen ook dingen fout doen. En hij is een goede God. Dus een verkeerd godsbeeld kan je op het verkeerde been zetten. En de mening van mensen, omstandigheden enzovoort kunnen spanningen veroorzaken. Maar ook een schuldcomplex, ook een verkeerd godsbeeld. Er zijn meer mogelijkheden nog die spanningen veroorzaken, ga ik zo laten zien. Maar even een tussendoortje nou. Veel spanning en stress veroorzaakt ook weer ziekte. Ik heb even een tekst voor jullie, die staat in Spreuken 14, vers 30a. En in Spreuken 14, vers 30a, en ik lees hem even uit de Petrus Canisius vertaling, daar staat, een kalme natuur doet het lichaam goed. Dat staat in meerdere vertalingen in je Bijbel, al naar gelang je Bijbel leest, vertaling. Maar de oorspronkelijke tekst zegt dit. Een hart vol vrede is gezondheid voor het lichaam. Dat is mooi, hè? Een hart vol vrede is gezondheid voor het lichaam. Zo belangrijk is dat. Ja, Spreuken 14, vers 30a. Je kunt er meerdere vertalingen in lezen. Ik geef je even twee vertalingen. De Petrus Canisius zegt, een kalme natuur doet het lichaam goed. En de hele oudere vertaling, de oorspronkelijke vertaling, zegt een hart vol vrede is gezondheid voor het lichaam. Nou, dat is een duidelijke uitspraak. Oké. Spanning heb je dus mee te maken. Maar, nog wat. Er is ook gezonde spanning. Er is gezonde spanning. En de gezonde vorm van spanning vergroot het vermogen tot handelen. Wij denken daarbij aan de atleet voor een wedstrijd. En een student voor een examen, zolang het een gezonde spanning is, presteert hij beter. Want dan is hij alert, gefocust op wat hij moet doen. Wordt de spanning te groot, dan werkt het weer averechts. Dan stort hij weer in elkaar. Maar er is dus een gezonde vorm van spanning. En na elke spanning, zei ik al, moet ook weer ontspanning volgen. Blijven die spanningen elkaar opvolgen, dan leidt dat tot stress, overspanning enzovoort. Spanning kun je ook zelf veroorzaken, doordat je van elk iets wat op je afkomt, en we kennen de uitdrukking, van een mug een olifant maakt. Elk klein iets blaas je op tot iets enorm groots. En daarmee zit je jezelf ook in de weg. En het is vaak lastig om daar vanaf te komen. Sommige mensen zien het altijd heel somber in en blazen het allemaal op. Ik zei dus dat spanning kan leiden tot zichtbare ziekte. Ik zal je een paar dingen noemen, misschien herken je dat. Als er veel spanning en stress is, kun je niet meer nadenken. Je hebt je zenuwen niet meer in bedwang. En de lichamelijke gevolgen zijn verminderde weerstand tegen ziekte, slapeloosheid, angst, depressie, hoofdpijn vanuit je nek, maagkrampen, maagzweren en gewoon andere kanten irritatie, misverstanden, gespannen verhoudingen. Nou, daar word je blij van, hè? Ja. Yeah. Maar het een heeft wel met het ander te maken. Dat moet je nooit ontkennen. Een gezonde geest leidt ook vaak tot een gezond lichaam. Ja, het een kan eigenlijk niet zonder het ander. Goed, ik heb een paar oorzaken van spanning genoemd. Schuldcomplex, verkeerd godsbeeld, meningen van anderen, omstandigheden. Ik ga je meenemen in de Bijbel, want die geeft er ook nog een paar aan. Een van de eerste die Paulus noemt staat in 2 Korinthe 4 vers 8. En dat heeft te maken met innerlijke conflicten. Innerlijk verdeeld zijn. En dan staat er in 2 Korinthe 4 vers 8. In alles zijn wij in de druk. Andere vertaling, staan wij onder spanning. Doch niet zijn wij in het nauw. Maar we staan wel onder spanning. Innerlijke conflicten. Dan gaan we naar 2 Korinthe 7 vers 5. Nog een keer, zegt hij daar wat. En in 2 Korinthe 7 vers 5 zegt Paulus. Wij waren van alle kanten in de druk, stonden onder spanning. Van buiten strijd en van binnen vrees. Nou, dan heb je een probleem. Als de strijd op je afkomt en je bent ook nog bevreesd van binnen, dan leidt dat onherroepelijk tot spanningen. Dus Paulus vertelt dat al aan de Korintiërs. Dus als er vrees in ons is, dan zijn we niet meer in staat om stand te houden tegenover dat alles wat er op ons afkomt. En dan moet je eens letten op Paulus. Paulus is niet alleen een man die ons vertelt hoe het moet, maar hij past dat zelf ook toe. Je herinnert je dat Paulus zegt in Romeinen 12, wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken. Want je denkwereld pikt van alles op wat er van buitenaf op je afkomt. En maakt zich zorgen. Is daarmee bezig. En dan laat Paulus zien in zijn eigen leven dat hij in staat is om zeer evenwichtig te reageren op alles wat er op hem afkomt. En dan leer ik dit van hem. En ik probeer het even goed duidelijk te zeggen en te herhalen. Niet wat een mens overkomt is de hoofdzaak, maar hoe een mens reageert op hetgeen hem overkomt. Ja? Niet wat je overkomt is belangrijk, maar hoe je reageert op hetgeen je overkomt. Ja? Hoe reageer je erop? Dus je kunt eindeloos zeggen, er is mij zo ontzettend veel overkomen, ik ben kapot. Maar er zijn ook mensen die compleet gestrest zijn en ze hebben nooit ene bal te doen. En misschien zijn ze daarom wel gestrest. He? Er overkomt ze ook niks, het gaat altijd goed en toch zijn ze gestrest. Ja? En dan zegt Paulus, luister, niet wat je overkomt is de oorzaak. Want laten we even meedenken met Paulus. Hè? Paulus die was, voordat hij Paulus werd, Saulus. En wat deed hij? Hij vervolgde de christenen. Hij had gestudeerd, hij had een makkelijk leven en het ging allemaal prima. En dan komt hij tot bekering op de weg naar Damascus, een ontmoeting met Jezus zelf, krachtdadige bekering. En dan wordt hij een ander mens. Maar vanaf dat moment heeft hij meer problemen dan ooit tevoren. Hij wordt niet alleen in de gevangenis gezet, maar hij wordt gegezeld. Hij lijdt schipbreuk. Er overkomt hem van alles en nog wat. En als hij dan terugkomt van een reis, bijvoorbeeld met Barnabas of met Silas, dan vertelt hij aan de apostelen in Jeruzalem, en dan staat er dit in je Bijbel, en zij verhaalden de grote daden Gods. Geen woord over geesteling, geen woord over narigheid, geen woord over rampen, alleen maar zij verhaalden de grote daden Gods. Kan je dus van Paulus zeggen dat hij evenwichtig was? Dat hij niet meer overspannen raakte door alles wat hem overkwam? Ja. Want hij had geleerd om daar op een goede manier mee om te gaan. Oké. Dus dat is wat Paulus zegt. Nog één keer de stelling. Niet wat een mens overkomt is de hoofdzaak, maar hoe hij reageert op hetgeen hem overkomt. Nou, ga ik jullie meenemen naar een verhaal. En dat staat in Jesaja 39, maar is een lang verhaal. Dus ik vertel even met een paar woorden wat er staat. Het gaat namelijk over koning Hiskia, die op zekere dag een gezantschap uit Babel op bezoek krijgt. En dan laat deze Hiskia, dat gezantschap uit Babel, niet alleen de schatten uit zijn paleis zien, maar ook de schatten uit de tempel. En dat laatste mag absoluut niet. Heidenen mogen daar zeker met hun heidense vingers niet aankomen. Ze zijn geheiligd voor God. En als Hiskia dat heeft gedaan, al die schatten getoond aan dat gezantschap uit Babel, dan zegt God, ik moet je straffen. En dan gaat Hiskia bidden. En dan verhoort God het gebed van Hiskia. En dan zegt God tegen hem, ik zal de straf niet nu over je brengen, maar in een later tijdstip als je er niet meer bij bent. En wat gebeurt er dan? Zo'n 100 jaar later worden Daniel en zijn vrienden en vele anderen worden weggevoerd naar waar? Babel. Dus de straf komt alsnog. Houd dit even in de gaten. In het Oude Testament moest altijd iemand de straf dragen. Of de persoon in kwestie, of het werd alsnog later uitgevoerd, maar mensen waren de klos. Je kon hele families treffen als de vader, nou ja, enzovoort, of de moeder iets fout deed. Ben je nou niet blij dat je het Nieuwe Testament leeft? Want Jezus heeft al die straf op zich genomen. Realiseer dat even. Het Oude Testament moest altijd iemand de straf dragen. God moest ergens heen met die straf. En mensen werden gestraft. Maar nou, waarom vertel ik je dit verhaal? Daniel en zijn vrienden waren dus eigenlijk de klos vanwege een straf die Hiskia verdiend had. Maar hoe reageren ze? Zitten ze daar aan het hof daar in Babel met Nebukadnezar en andere koningen? En daar zijn ze alleen maar bitter en zuur en zeggen het is de schuld van opa Hiskia dat we hier zitten. Of zeiden ze wij dienen God dwars door alles heen. Voel je hun houding? Hun houding was niet de oorzaak van de straf is daar. En ik zit in de problemen omdat hij dat heeft gedaan. Maar zij pakken het op en God is met hen. En waar Daniel allang dood had moeten zijn, overleeft hij de ene koning naar de ander. Maar hij zit ook nog aan het hof van die koningen. En hij vertelt ze ook nog over de God van hemel en aarde. Dus hij maakt wat van zijn leven. Hij zegt niet bitter, allemaal de schuld van opa Hiskia. Nee, hij wijst niet terug, hij wijst vooruit en hij zegt, God zal voor ons zorgen. Nou, dit is al een heel belangrijk principe. Ik vertel je dit bewust. In de psychiatrie en de psychologie is heel veel verbeterd vandaag de dag. Maar er waren tijden dat ze alleen maar bezig waren met hoe komt het nou dat je zo bent? Oh, maar we zien dat is de schuld van je moeder of de schuld van je vader. En dan kon je helemaal erachter verschuilen. Ik kan het niet helpen. Het is de schuld van mijn vader of mijn moeder dat ik ben zoals ik ben. En je kon ook die mensen nog haten gaan om wat ze hadden veroorzaakt. Nou, dat is vaststellen waar het vandaan komt. Maar daarmee is het probleem niet opgelost. Ik vertel je een verhaal uit de praktijk. Dan kom ik wat dichterbij. Er is een meisje en dat wordt lichamelijk mismaakt geboren. En dat komt doordat haar vader een alcoholist is en haar moeder een drugsverslaafd. En zo wordt ze enigszins misvormd, ook lichtelijk beschadigd geestelijk, maar ook lichamelijk, wordt ze geboren. En als ze opgroeit, dan krijgt ze alsmaar te horen in haar pleeggezin waar ze is terechtgekomen, het is de schuld van je ouders dat je bent zoals je bent. Is dat waar? Ja, tot op zekere hoogte is dat zeker waar. Alleen het lost niks op. Dan op Een bepaalde dag komt ze in contact met een arts, chirurg, ik weet niet precies. En die bekijkt de hele zaak en die zegt, maar aan je lichamelijke toestand kunnen wij operatief heel veel veranderen vandaag de dag. Kunnen daar beslist veel aan doen. En het meisje zegt, ik wil niet geopereerd worden, want mijn ouders zullen hun hele leven weten wat ze mij hebben aangedaan. Is het nou nog de schuld van de ouders alleen? Of treft haar nu ook blaam? Voel je waar ik heen wil? Er is een arts gekomen, de beste die je bedenken kunt, Jezus. En hij zegt, natuurlijk, je bent een product van twee mensen. Je bent voortgekomen uit twee mensen. Maar als je je leven aan mij geeft, word je een nieuwe schepping. En maak je een nieuw begin. Maar je kunt alleen een nieuw begin maken als je het oude wilt vergeven en loslaten. Dan kun je een nieuw begin maken. En ik ben in staat, zegt de Heer Jezus, om weer iets moois van jou te maken. Maar zolang je blijft hangen in, het is de schuld van hen, het is de schuld van die ouders, het is de schuld van de omstandigheden, heb je wel gelijk, maar het lost niks op. Want nog je ouders, nog de mensen die het je hebben aangedaan, nog je omstandigheden dragen schuld. De enige die de schuld op zich heeft genomen was de onschuldige. En dat was Jezus. Dus als je een ontmoeting hebt gehad met Jezus, kun je dankbaar zijn dat je in hem een nieuwe schepping mocht worden. Zoals we hier zitten, lieve mensen, zijn we allemaal het product van twee mensen. We zijn de eerste mensen die werden geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Maar als Adam en Eva gezondigd hebben, brengen zij mensen voort, lees het maar na in Genesis 5 enzovoort, naar hun beeld en gelijkenis. Dus Seth en de andere kinderen die komen, zijn niet meer geschapen naar Gods beeld, maar naar het gelijkenis van hun ouders. Met alle pro's en tegens erin aanwezig. Goed, dus we zien eigenlijk gebeuren dat het niet veel oplost om vast te stellen waar de schuld ligt, maar dat we moeten komen tot een vergeving van die schuld en tot een oplossing. Gaan we zo verder naar kijken. Weer even iets tussendoor wat belangrijk is. Want de oplossing van elk probleem waar je mee zit in spanning en stress begint met het aanvaarden dat je erin zit. Zolang je het ontkent dat je het hebt, kom je er nooit uit. Dus er zal een moment moeten zijn, als je overspannen bent geraakt en gestrest bent, dat je ook erkent dat het fout is. Het kon toch bij mij binnenkomen, hoe het dan ook is gegaan. Jezus zegt, denk erom, in de wereld krijg je het zwaar te verduren. Je zal vervolgd worden, zullen je niet allemaal prettig behandelen, enzovoort. Jacobus zegt in hoofdstuk 1 vanaf vers 6, als je innerlijk verdeeld bent, dan knap je snel af. Innerlijk verdeeld kan betekenen, hebben we al gelezen, ik geloof aan de ene kant en ik vrees van binnen voor alles wat er kan gebeuren. Nou, vrees, lieve mensen, werkt sowieso verlammend, werkt echt heel ellendig. Vrees voor wat mensen zeggen en denken, mensenvrees, vrees om te falen, faalangst. Vrees voor het ouder worden, de toekomst, doodsangst enzovoort. Vrees over het verleden, je schuldgevoel wat we al genoemd hebben. En vrees zonder aanleiding. Hebben jullie trouwens gemerkt dat ik nog niks over de duivel heb gezegd? En dat heb ik heel bewust gedaan. Want het is zo heel makkelijk om te zeggen, het is de schuld van de duivel dat dit mij overkomen is. Ik zeg niet dat hij er niet aan meewerkt. Maar je kunt hem niet altijd de schuld geven. Ik ga toch even iets over hem zeggen. In Johannes 8 vers 44, daar zegt Jezus, de Satan is de vader der leugen. Vader is begin, is oorsprong. Alle leugen komt uit hem voort. En denk erom, leugens veroorzaken stress. Ik ga er drie noemen. Leugen over jezelf. Mensen hebben je altijd een etiket opgeplakt, maar jij kunt dat niet. je broer of je zus wel, andere mensen ook, maar jij kan het niet. Dus je hebben je eigenlijk door je hele leven heen een soort minderwaardigheidscomplex aangeplakt. Jouw schuld, een schuldcomplex aangeplakt. Dus wat is gebeurd er eigenlijk? Leugens over jezelf. Dat brengt de duivel binnen. Jij kunt dat niet. Tweede, leugens over anderen. Er wordt geroddeld over mensen. Het zijn leugens. Maar je aanvaardt dat het gebeurd zou kunnen zijn. En wat doe je? Je ontwijkt die mensen. Want om ze te ontmoeten nu geeft je spanning. Want je hebt iets over hen gehoord waar je niet mee kunt omgaan. Dus eerst spanning om de leugens over jezelf. Jij kunt dat niet, terwijl je eigenlijk alles vermag in Christus die je kracht geeft. Dan de tweede soort leugen wat je hebt gehoord over mensen om je heen, leugens over anderen. En de derde vorm van leugen is leugens over God. En met leugens over God bedoel ik, wat er in je Bijbel staat, is niet meer voor vandaag. Dat was voor toen. En dat is voor als hij terugkomt. Maar vandaag zitten we in een soort niemandsland. Want voor vandaag geldt het niet. Het ene is voor gisteren en het andere is voor later. Hoe was het ook alweer? Als Lazarus gestorven is, wat zegt Martha dan en Maria? Als u hier was geweest, was het niet gebeurd. Ja, zegt Jezus, maar hij zal opstaan. Ja, zegt Martha, maar ten jongste dagen. Niet vandaag, ten jongste dagen. Dus als u er geweest was en als u er weer zult zijn. En hier sta ik dan, zegt Jezus, maar niemand ziet me staan. Want ik ben dezelfde gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Ja? Dus wij hebben een God die het goed heeft gedaan en we hebben een God die het nog goed gaat doen. Maar vandaag is hij in slaap gevallen. Dat is een beetje het idee dan. Maar dat is natuurlijk niet juist, want hij is dezelfde altijd. Dus leugens over jezelf, jij kunt dat niet. Leugens over anderen, heb je gehoord over die. En leugens over God, dat is allemaal niet meer voor vandaag. Dan kun je ook nog spanning hebben. Dit laatste, eerste was dus nu veroorzaakt door de duivel. Maar dan kun je ook nog spanning hebben over alles wat er gebeurt en daar weer kritiek op hebben en daarover mopperen en klagen. En als je altijd klaagt en moppert, sta je ook weer onder spanning. Ja, vindt niemand je meer aardig. En je wilt toch wel graag geaccepteerd worden. Is dat die mopperaar? Ja, dat is die. Oh ja, nee. Is dat die altijd klaagt? Ja, die is altijd klaagt. Ziet ze de zon en ziet nooit de zon schijnen. Het is altijd mistig. He? Zoals die optimist, die zegt hij klaart wel optimist. En die pessimist zegt wat een pessimist. He? Zo ongeveer. Als je een optimist en een pessimist in de mist zet, moet je eens opletten wat ze zeggen. Pessimist zegt wat een pessimist. En de optimist zegt hij klaart wel optimist. He? Met andere woorden, wat ben je nou? Een optimist of een pessimist? Kijk, een pessimist wordt nooit teleurgesteld. Dat is het voordeel. En een optimist wordt altijd teleurgesteld. Want hij had het niet zien aankomen. Maar wat ben je nou liever? Hè? Ik zou altijd maar optimistisch blijven. Want optimisme heeft te maken met een God. Geloof in die God bij wie alles mogelijk is. En soms gaat het wel anders. Maar dan nog blijf ik optimistisch. Want hij heeft alle dingen nog steeds in zijn hand. Hij is er nog steeds mee bezig. Goed, spanning door klagen, altijd mopperen. Kan ook veroorzaken van spanning zijn. En dat brengt me bij de spanningveroorzaker die de grootste is van allen die ik heb genoemd. Wat veroorzaakt nou in je leven de meeste spanning? Niet vergeven. Niet vergeven. Als je gaat met mij naar Matteüs hoofdstuk 18. Matteüs hoofdstuk 18. Dan zie je daar iets wat een ontzettend belangrijk principe is. En dan gaat het ook over vergeving uiteraard. In Matteüs hoofdstuk 18. En dan gaat het vanaf vers 23, jullie kennen het verhaal wel. Daarom is het koninkrijk der hemelen te vergelijken met een koning die afrekening wilde houden met zijn slaven. En toen hij begon te rekenen, werd één voor hem geleid die 10.000 talenten schuldig was. En omdat hij niet bij machten was te betalen, beval zijn heer hem te verkopen met zijn vrouw en kinderen en al wat hij bezat, opdat er betaald kon worden. De slaaf wierp zich neder als smekeling en zei, heb geduld met mij en ik zal u alles betalen. De heer van die slaaf kreeg medelijden met hem en hij liet hem vrij en schold hem de schuld kwijt. Wat een geweldig iets. Dan gaat het door. Toen die slaaf wegging, trof hij een van zijn medeslaven aan die hem 100 schellingen schuldig was. En hij greep hem bij de keel en zei, betaal wat gij schuldig zijt. En de medeslaaf werp zich voor hem neer en bad hem dringend, zeggende, heb geduld met mij, ik zal u betalen. Doch hij wilde niet, maar ging heen en zette hem gevangen totdat hij het verschuldigde zou betaald hebben. Toen nu zijn medeslaven zagen wat er gebeurd was, werden zij zeer verdrietig en gingen hun heer al wat er gebeurd was mededelen. Toen ontbood zijn heer hem en zei tot hem, slechte slaaf, al die schuld heb ik u kwijtgescholden. Daar gij het mij dringend had gevraagd, had ook gij geen medelijden moeten hebben met uw medeslaaf, zoals ook ik medelijden had met u. En zijn meester werd toornig en gaf hem in de handen van de folteraars, daar gaat het even om, totdat hij hem al het verschuldigde zou betaald hebben. Alzo zal ook mijn hemelse vader u doen, indien gij niet een ieder zijn broeder van harte vergeeft. Als je niet vergeeft, zit je dus in de handen van de folteraars. Folteraar kan betekenen ziekte, pijn, ellende, spanning, stress, noem het allemaal maar op. Omdat je niet vergeeft. En vergeven is een belangrijk gegeven dus in de Bijbel. Want let even op wat de Heer hier zegt tegen die slaaf die de fout ingaat. Hij zegt, ik noem je een slechte slaaf. Als je bijvoorbeeld met bevrijdingspastoraat te maken zou hebben, zul je ontdekken dat mensen die gebonden zijn aan allerlei dingen nooit vrijkomen als ze niet hebben vergeven wat hen is aangedaan. Ze zitten in de handen van de folteraar. En pas als ze vergeving hebben uitgesproken, kan er bevrijding plaatsvinden. Ze worden niet gefolterd alleen door de boze, maar doordat ze niet vergeven. En vergeving is niet alleen een zaak van kunnen, niet kunnen, maar ook een zaak van niet willen. Die twee dingen zijn zeker belangrijk. Is het jullie wel eens opgevallen dat in Matteüs 6, waar het Onze Vader staat vermeld, dat na het Onze Vader, vers 14 enzovoort, wordt één stukje uit het Onze Vader nog eens herhaald. En dat stukje wat herhaald wordt, is uitgerekend over vergeving. Als jij niet vergeeft, kan ook jouw hemelse Vader jou niet vergeven. Nou, dan heb je toch een probleem. Heb je een groot probleem. In Markus 11 vanaf vers 22 staat, je kunt tegen die berg zeggen, werp u in de zee. Maar dan staat er daar nog, na en nog iets en dan staat er dit. En wanneer u staat te bidden, vergeef wat u tegen iemand mocht hebben. Let eens op dat woordje. Staat in Markus 11 vanaf vers 22. Vergeef wat u tegen iemand mocht hebben. Dus niet alleen de broeder en zuster. Hè? Iedereen. Iemand. Als je tegen iemand iets hebt, heb je een probleem. Vergeef wat je tegen iemand mocht hebben, want als je niet vergeeft, kan ook je hemelse Vader jou niet vergeven. En nou komt er een heel belangrijk principe nog even achteraan. Het staat in Efeze 1 vers 7 en daar staan twee woorden samengevoegd. Dat verlossing heeft te maken met vergeving. En als je niet vergeeft, kun je ook niet verlost worden. Dan blijf je gebonden. Dus moet je maar eens nalezen in Efeze 1 vers 7. Grijpen verlossing en vergeving in elkaar. Ze gaan als het ware hand in hand. Iemand wiens zonden niet allen vergeven kunnen worden, is iemand die ook niet geheel verlost kan zijn. Ja toch? En andersom werkt het ook natuurlijk. Als je niet echt verlost zou willen worden, dan moet je wel niet vergeven. Al ingewikkeld wordt het dan, hè? Al laat dat maar zitten, die laatste zin. Dus verlossing en vergeving hebben met elkaar te maken. Ja, dat is duidelijk in elk geval. En daar hoef je niet te veel uit te banen. Met andere woorden, als je niet vergeeft, blijf je dus gebonden. Blijf je vastzitten, ben je niet totaal verlost. Nou, dat is in wezen wat er staat. En nou komt er nog een hele lastige. En die staat in Johannes 20, vers 23. En dan staat er in Johannes 20, vers 23, en dan zegt Jezus dat, hè? Die zegt tegen zijn discipelen, als jullie iemand zonden vergeven, dan zijn ze vergeven. Vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven. Dan zijn ze toegerekend aan die ander. Dus, Jezus zegt in Johannes 20, vers 23, als jij iemand de zonden vergeeft, dan zijn die vergeven. Als je ze toerekent aan die persoon, dan zijn ze dus niet vergeven. Maar nou heb je een groot probleem, want als jij zonde toerekent, heb jij niet vergeven. En als jij niet vergeeft, kan God jou niet vergeven. Zie je het probleem? En er is nog iets. Als jullie iemand zonde vergeven, kan jij zonde vergeven? Kan ik zonde vergeven? Ik kan alleen die zonde vergeven die mij zijn aangedaan. Ik kan niet tegen iemand zeggen, ik vergeef je al je zonden die je in je leven hebt gedaan. Daar ga ik niet over. Vandaar dat wij onze zonden moeten belijden. En hij is getrouw en rechtvaardig om die zonde te vergeven. Maar ik kan wel vergeven wat mij is aangedaan. Ik weet niet of het je wel is opgevallen, maar in Handelingen 7, daar wordt Stefanus gestenigd, weet je nog? En dan zegt hij iets heel moois. Dan zegt hij, Vader, reken hun deze zonde niet toe. Alle andere zonden ga ik niet over. Maar ik vergeef ze dat ze me stenigen. Reken hen deze zonde niet toe. Dus jij en ik kunnen vergeven wat ons is aangedaan. En nou zit er een gigantische denkfout bij velen van ons. Vroeger ook bij mij. En die denkfout is deze. Die denkfout is, als jij niet bij mij komt om vergeving te vragen, hoef ik jou niet te vergeven. Ken je die denkfout? Ik hoef hem niet te vergeven, hij heeft nooit om vergeving gevraagd. En daar zit een denkfout. Want ik moet ook vergeven als hij niet om vergeving vraagt. Want ik moet in mijn hart altijd vergeven. Het probleem met God is ook niet de vergeving. Het probleem is eigenlijk dat je moet zeggen tegen God waar je vergeving voor hebben wilt. Want als je heel vaag tegen God zegt, wilt u mij vergeven? Stel eens voor dat je elke avond automatisch bidt voordat je gaat slapen, wilt u me vergeven wat er vandaag fout ging? En God spreekt dan ineens uit de hemel met een duidelijke stem en die zegt, wat moet ik dan vergeven? En jij zegt, ja, ik heb geen idee. Ik doe altijd wel iets fout volgens mij. Maar God zegt, dan weet ik toch niet wat je vergeven moet? Zeg dan wat ik moet vergeven. Komt iemand naar me toe. Zeg, Kees, wil je me vergeven wat ik je heb aangedaan? Ik heb geen idee, ik ken die hele persoon niet. Dus ik zeg, wat heb ik je dan aangedaan? Ah, dat weet je wel. Ik zeg, dat weet ik niet. Ik heb geen idee, joh. Wat heb je me dan aangedaan? Ah, dat weet je wel, dat weet je wel. Dan ga ik niet nog eens een keer. Ik zeg, ja, maar ik kan je toch niet vergeven als ik niet weet wat het over gaat. En dan ontdek ik hoe moeilijk het is om te vertellen wat je fout gedaan hebt. Als je tegen God zegt, wilt u me vergeven? God wil altijd vergeven. Dat is zijn probleem niet, maar hij wil wel graag weten wat hij moet vergeven. Je moet het wel zeggen. Wie zijn zonde belijdt en nalaat. Dus je moet je zonde belijden. Maar niet alleen maar over vergeving praten. Dus vergeving is niet zo'n groot probleem. Vergeven is ook een daad van je wil. En vergeving heeft ook te maken met, ik moet niet wachten tot ze vragen aan mij, wil je me vergeven? Maar in mijn hart moet ik altijd vergeven. En dat is een van de moeilijkste dingen. Maar laten we wel wezen. Je zal maar verkracht zijn. Je zal maar misbruikt zijn. Het zal je maar overkomen zijn. En de begeleiders zeggen tegen je, ja, maar je moet wel vergeven. En dan zeg je tegen hem, maar dat kan ik helemaal niet, joh. Ik heb de pest erover in. Ik ben boos. Mag ik alsjeblieft? Ja, dat mag je. Je mag het. Want de vraag is ook niet of je kunt vergeven, maar of je wilt vergeven. vraag is niet of je nu koffie wilt gaan drinken met die persoon of met hem wilt samen eten. De vraag is of je in je hart vergeving wilt uitspreken. Als je het wil, ja? Natuurlijk. Ja. Ja. Nee, dat kun je ook niet tegen hem zeggen. Je moet in je hart. Ja, daar heb ik het over. Je moet het niet tegen hem zeggen. Nee, helemaal niet. Dan moet hij echt vergeving vragen. Dan kun je zeggen: ik heb je vergeven. En jij moet in je hart geen bitterheid krijgen tegen die persoon. Dan moet je even scheiden van elkaar. Ja? Dus je moet willen vergeven. Dat in je hart. Ja? Je hoeft het niet te zeggen tegen die persoon, want die vraagt helemaal nergens om. Pas als die komt en erom vraagt, kun je zeggen, natuurlijk wil ik je vergeven. Maar in je hart moet je geen bitterheid krijgen en moet er vergeving zijn. Zo moet ik het misschien zeggen, dan begrijp je waar het om gaat. Er moet geen bitterheid komen in je hart. Ja? Dat is iets anders. Nee. Die persoon zal niet gauw komen. Nee, mensen die je misbruikt hebben, zullen zelden om vergeving vragen. Dat is zo. En jij hoeft niet de grote pier uit te hangen van dat je als een soort godheid daarvoor gaat staan en zegt, maar ik vergeef je toch. Dat moet je niet doen. Hoef je ook helemaal niet te doen. Als je in je hart vergeeft, dan betekent dat dat je die persoon tegen kunt komen zonder bitterheid. Maar hij moet zelf klaarkomen met zijn probleem. En daar vergeving over vragen. Kun jij niet voor hem doen. Maar in je hart moet je geen bitterheid krijgen. Want als jij hem niet vergeeft in je hart, heb jij een probleem met God. Daar zit er bitterheid tussen. En die wortel van bitterheid is een probleem. Ja. En nogmaals, wat ik... Ja, maar wat je sowieso niet hoeft, is koffie met hem te drinken of te gaan eten, hoor. Dat hoeft allemaal niet. Het gaat er even om... Wil ik het? En dan geef ik je die tekst mee, Filippenzen 2 vers 12. En daar staat, God werkt het willen in jou uit. Ja? Dus hij helpt je om het in je hart te willen. Maar je hoeft hem geen brief te schrijven, je hoeft het hem niet te zeggen. Hij moet er zelf mee klaarkomen. Ja. Dankjewel, het is goed dat er geen misverstand over komt. Oké, dus vergeving is superbelangrijk. En daar heb ik nog één ding aan toe te voegen. Je hebt niet automatisch vergeven omdat er een aantal jaren verstreken zijn. He, want dan denken wij van, is zo lang geleden, laten we daar niet meer op terugkomen zeg. He? Ik moet altijd vergeven. Als iemand me wat aangedaan heeft, hoef ik er niet mee in zee te gaan verder. Dat is even dat verschil. Dus, nog een belangrijk punt is, dat wij zeggen heel vaak, God vergeeft en vergeet. En dat is niet waar. God vergeeft, maar God vergeet nooit wat. Hij kiest ervoor om er nooit meer op terug te komen. Maar stel je voor dat wij een God zouden dienen die wat vergeet. Daar moet je toch niet aan denken. Vandaag of morgen vergeet hij zijn beloftes ook nog een keertje. Dus God vergeet echt niks. Het is weer zo'n typische Nederlandse uitspraak. Hij vergeeft en vergeet. Nee, hij vergeet niks. Het is veel mooier. Hij zegt, ik vergeef je, je hebt het beleden. En ik kies ervoor om er nooit meer terug te komen. En weet je wat zo mooi is? Als je het de volgende week weer doet, zal God nooit zeggen, dat deed je vorige week ook al. Want hij heeft ervoor gekozen om er nooit meer op terug te komen. Nou, en dan moet je naar ons kijken. 70 maal 7 keer, weet je wel. Nou, na 3 keer denk ik al, God, dat deed je vorige week ook al. En dat doe je steeds weer. Mag ik dat een keertje zeggen, alsjeblieft? He? Zo toch? Nou, goed. Je mag het wel zeggen. Maar het lost niet het hele probleem op. Dus God vergeeft. En hij kiest ervoor om er niet meer op terug te komen. Die ander, in dit geval van jou, zal er ooit nog eens op terug dan moeten durven komen. En moeten zeggen, dat had ik nooit mogen doen. Ja, zulke dingen. Oké. Goed, dus wat veroorzaakt de meeste spanning dus? Vergeving, die niet lukt of die je niet wil toepassen. Kunnen is de vraag niet, hè? Ik kan niet vergeven. Het gaat ook niet over kunnen, het gaat over willen. Gevoelsmatig ben ik er absoluut niet aan toe om te vergeven wat ze mij hebben aangedaan. Maar dat hoeft ook niet. Ik wil in mijn hart je wel vergeven. En nou stel ik God in staat om dat uit te werken aan het hart van die ander. Nou, nu heb ik het goed geformuleerd. Dan weet je wat het uitwerkt. En dat brengt me meteen bij het laatste van mijn verhaal. We hebben dus gezien wat er allemaal spanning kan veroorzaken. We hebben ook gezien aan het begin al dat je ook moet afvragen, hoe komt bij mij deze overspanning, deze stress binnenkomen? Is dat alleen maar door mensen die vervelend doen en door omstandigheden en door de druk? Maar wat is het dan met mij fout, want niemand wordt boven vermogen verzocht? En ik moet daar toch weerstand aan kunnen bieden? Heb ik dan misschien zelf iets fout gedaan, dat mijn innerlijke mens niet meer vernield is? Is mijn contact met God misschien niet meer zo goed? Je moet het je wel afvragen. Maar tegelijkertijd, als je gestrest bent geraakt, overspannen bent geraakt, moet je niet terechtkomen in een zelfbeschuldiging. Duidelijk? Dan moet je aanvaarden, het is toch gebeurd. En ik moet eruit komen. En de vraag is, hoe kom ik er nou uit? Allereerst kom je eruit door te bedenken, ben ik wel goed bezig met mijn levensstijl? Want toen God de mens schiep, zei hij, 6 dagen zul je werken en 1 dag zul je rusten. Exodus 34, vers 21. En dat principe is nooit veranderd. Als ik de Bijbel lees, zie ik, als Jezus moe is, gaat hij de stilte in om te bidden. Hij gaat uit de drukte een tijdje weg. Het is niet ongeestelijk, lieve mensen, om te erkennen dat we beperkt zijn als mens. We hoeven niet alles te kunnen. En we hoeven het niet iedereen naar de zin te maken. Wij zijn niet in staat om alles te doen wat er misschien van ons verwacht wordt. We zijn beperkt. En God weet dat ook, want in Psalm 103, vers 14 staat, God weet welk maaksel wij zijn. En wij zijn niet in staat om altijd continu goed bezig te zijn. Ik kan het ook nog anders zeggen, niet elke nood is jouw nood. Je kunt niet overal achteraan lopen. Je zult je eigen beperkingen moeten durven zien. Ja, dat even goed is. Er moet inspanning zijn en ontspanning. Anders gaat het niet goed. Ik zet het hele verhaal wat ik nu gedaan heb nog even in een paar punten op een rijtje, dan zie je het voor je. Eerste is, geef toe dat je overspannen of gestrest bent. Even voor de goede orde, ik praat vanavond niet over een burn-out. Want dan heb je professionele hulp nodig. Dan ben je echt doorgeslagen al in alles. Daar heb ik het niet over. Ik heb nu nog over gestrest, overspannen zijn, waar je zelf nog, uiteraard met de Heer, uit kunt komen. Ja, dat we dat even goed zien. Is er een diepe burn-out? Is het niet, dan ben je echt al kapot van binnen. Heb je echt meer dan genezing nodig. Dus die burn-out moet je even, ik heb het over gestrest, overspannen zijn. Dus allereerst, eerste punt noemde ik, geef toe dat je gestrest bent, dat je gespannen bent. Schaam je daar niet voor. 2. Beleid aan de Heer dat het je toch kon overkomen. Hoe kan hij schelen? Het is me overkomen, Heer. Ik wil dat beleiden. Kom toch binnenkomen, ook bij mij. Hoef je niet algemeen te beleiden, maar voor jezelf, naar de Heer toe, kan het wel heel belangrijk zijn. 3e punt is, vergeef degene die volgens jou mede de oorzaak zijn van deze situatie. En vergeven is dus willen vergeven. Loslaten. Niet meer met die mensen bezig zijn. Gewoon in je hart uitspreken, ik wil vergeven, waardoor je God in staat stelt om dat willen uit te werken, ook in die ander. Ja? Dus vergeef degene die volgens jou de oorzaak zijn, of vergeef de omstandigheden waarin je terecht bent gekomen. En dan het 4e punt, Vraag eventueel om gebed van andere gelovigen om je vrij te laten maken van de banden met het verleden. Alles wat je nog bindt uit dat verleden. En vervolgens kun je zeggen, zorg er nu voor dat je vanaf nu zeker een diepe relatie krijgt met de Heer weer. En neem tijd voor Hem. Ik geef je nog even een voorbeeldje tussendoor. Ik sprak een mevrouw en die zegt, Kees, ik bid al jaren voor de bekering van mijn man. Maar er gebeurt niks. Ik praat met haar door en dan zegt ze, ik heb wel één probleem, mijn man heeft een misstap gemaakt en dat zal ik hem nooit vergeven. Zie je, nou kan je bidden tot je in ons weegt. Want als jij niet vergeeft, kan God jou niet vergeven. En als God jou niet kan vergeven, dan zit je in een verkeerde positie om nog te bidden. Dan zul je eerst vergeving moeten durven uitspreken naar wat gebeurd is. Voel je? Dus je kunt wel bidden voor verandering van die ander, maar als die je wat heeft aangedaan, ga dan ook in je hart weer loslaten. Vergeving uitspreken. Ik kan bidden voor mijn moordenaars. Ik kan bidden voor mijn vijanden. Ik kan niet bidden voor mijn moordenaars, maar voor wel moordenaars die een geliefde van me hebben genomen. Voor moordenaars in het algemeen. Ja, dus nee, dat kan ik niet. Bidden voor mijn eigen moordenaars niet. Nee, dat zei die advocaat ook. Hoe vaak bent u al vermoord? Bent u slachtoffer of bent u... Nee, slachtoffer stond ik hier niet. Nee. Maar goed, los daarvan kun je natuurlijk een hele hoop dingen zeggen. Het gaat er dus even om, punt, heel belangrijk, dat je goed voor jezelf ziet van vergeving blijft een belangrijke zaak in dit hele verhaal. Ja? Goed, breng ook discipline aan in je leven. Misschien ben je wat ongedisciplineerd gaan leven. Ga weer discipline aanbrengen. Ik krijg wel eens mensen die zijn gestrest ervan dat ze zo slecht zijn in bidden. Kees, ik heb eigenlijk nooit zin om te gaan bidden. Ik zie jou, ik ook niet. Jij niet, maar je doet dit werk toch? Ik heb er geen zin in. Maar ik doe het. En op het moment dat ik het ga doen, ga ik ervan genieten. Want ik denk, wat is het heerlijk om een poosje te zijn in de tegenwoordigheid van God. Maar ik moet elke dag weer de discipline opbrengen om het te gaan doen. Het is echt niet zo dat ik denk, hoi, bidden. Als dat zo was, waren onze bidstonden de best bezorgde samenkomsten, toch? Maar het zijn meestal de slecht bezorgde. Misschien hier niet, maar bij ons wel. Ja, we hebben een gemeente van 5000 mensen. En de bidstonden moeten maar plaatsvinden in de huiskringen. Want apart bidstonden houden, daar heeft niemand meer tijd voor. Met andere woorden, dat is geen beschuldiging nou naar deze gemeente toe. Maar het heeft er wel mee te maken dat bidden niet iets moois is voor veel mensen. Daarom, je bent niet slecht als je zegt, ik heb er geen zin in. Je bent juist goed bezig als je zegt, ik wil een stukje discipline aanbrengen in mijn leven, om het wel te doen. En als je die discipline aanbrengt, zul je merken dat als je een poosje bezig bent, dat je het wel fijn vindt. Ja? En er zijn een heleboel dingen in je leven die niet meteen, daar heb ik zin in. Maar die een stukje discipline vereisen om het wel te gaan doen. En dan merk je dat het werkt. Discipel zijn is gedisciplineerd gaan leven. En dat betekent niet automatisch dat als ik als discipel alles even mooi vind en overal evenveel zin in heb. Dus breng discipline aan in je leven, dat zul je zelf moeten doen. En geloof dat God nog steeds bezig is om zijn woord waar te maken. Ook voor jou. Ook voor jou. Ja. Ik sprak over dit onderwerp voor studenten. En na afloop kwam er een student naar me toe en die zegt, Kees, ik heb nog nooit zo eigenlijk iemand zo ontspannen horen praten over spanning en stress. Het heeft me toch al geholpen om me te ontspannen. En ik ben biddend hier naartoe gekomen. Echt waar, ik heb ervoor gebeden voor vanavond. En gebeden ook dat er ontspanning zou zijn. Dat je nou niet beschuldigd voelt, opgelaten voelt. Maar dat je zo reëel bent van hoe kon het bij mij binnenkomen? En ben ik ook in staat om er wat aan te doen? Ja, zolang het nog niet een burn-out is, kun je er altijd nog uitkomen. Misschien met wat hulp van wat lieve broeders en zusters om je heen, maar je kunt er altijd nog uitkomen. En je komt er zeker uit als je doet wat ik nu gezegd heb. Geef toe dat je het hebt. Schaam je er niet voor. Beleid het aan de Heer. Vergeef degene die volgens jou de oorzaak is. Vraag eventueel gebed van anderen. En zorg er weer voor dat de innerlijke mens weer elke dag vernieuwd wordt. En dat klinkt erg mooi bijbels. Maar de innerlijke mens wordt gewoon vernieuwd doordat je elke dag je stille tijd hebt met de Heer. En dan komt er weer, de geest van God in mij wordt weer als het ware vernieuwd. En ik word weer vol van die geest van de Heer. Amen. Amen. Ik wil tot slot graag nog voor jullie bidden. En mocht je nog een persoonlijke vraag hebben, want vragen over dit onderwerp kunnen heel persoonlijk zijn. Ik ben hier nog wel eventjes. Dan wil ik nog best even met je daarover praten en eventueel ook voor je bidden. Ik denk dat algemene vragen, dat was een goede algemene vraag hoor, die jij stelde over vergeving. Dus, maar er zijn natuurlijk ook hele persoonlijke dingetjes die wat lastiger kunnen zijn. Dus wat ik heel graag wil doen, is voor je bidden. Dat je kunt ontspannen en dat je gaat merken weer, Heer, u houdt nog van me. En ik kan er nog steeds uitkomen. Want niemand wordt boven vermogen verzocht. Dus ik moet er nog uit kunnen komen. En nog dat andere weet je nog. En God is getrouw, die niet zal goedvinden dat u boven vermogen wordt verzocht. Nou, dat is een woord. En die wil ik op jullie leggen. Zullen we samen bidden? Vader in de hemel, dank u dat u getrouw bent. Een getrouwe God en een getrouwe Vader. En u zult niet toelaten dat wij eronder doorgaan. Dat we boven vermogen verzocht worden. U zult er zijn. U zult ons helpen. En ik bid zo met mijn hele hart dat u ons omarmt met uw liefde als een vader. Dat u ons uitteelt boven de problemen. Zodat we met elkaar zullen zien en ook gaan ervaren dat er vrede is, dat er rust is, dat er ontspanning is. Dat u er bent. Zo doorstroom ons. Heer, laat het onderwerp ons niet afschrikken. Dat we uiteindelijk naar huis gaan met, ja, spanning en stress zit iedereen mee. Maar dat we ook durven oppakken, u bent de God van de vrede. En daarom spreek ik de shalom van God, de innerlijke vrede, over jullie uit, in de naam van Jezus. Opdat je zult genieten van die vrede. En zult merken dat als je deelt met God wat je nog in de weg zit, dat Hij daar zich over ontfermt. Wees gezegend met zijn vrede, met zijn liefde, met zijn ontspanning. Tot eer van zijn naam. Amen. Amen. Piet.